Ja, u luistert nog altijd naar Dicht bij Nederland. En ik ga praten met mijn gast van vanavond, Fatima Elatik. Na 16 jaar neemt ze afscheid van de politiek in Amsterdam. Begonnen als gemeenteraadslid, daarna als bestuurder van Zeeburg en tot slot als stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Oost. Een echte Amsterdamse dame die geen blad voor de mond heeft en tegelijkertijd zacht voor haar medemens is. Ja, dat laatste, Fatima, klopt dat?
Of ik zacht voor een medemens ben?
Ja.
Ja. Ja, zacht. Gewoon normaal.
Ja.
Menselijk, hoop ik.
Horen politici ook emotioneel te zijn?
Ja, natuurlijk. Ja. Zijn toch ook mensen?
Ja. En het, je moet daar altijd in balanceren, heb ik begrepen, als politicus.
Je moet gewoon jezelf zijn als politicus. Je moet niet acteren.
Nee.
Want mensen zijn niet dom. Dat trappen mensen in als je een spel aan het spelen bent. Het gewoon oprecht zijn.
Ja.
Oprecht jezelf en... Ja, en niet altijd doen alsof je de wijsheid in pacht hebt. Dat is gewoon niet zo.
Ja. Nou, laten we eens even bij het begin beginnen.
In den beginnen.
1998, je komt de gemeenteraad in. Ging dit vanzelf of werd je een beetje gepusht?
Ik was eigenlijk gescout door onze huidige burgemeester. Die was toen fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad.
Eberhard van der Laan.
Eberhard van der Laan, en die had mij gepolst na een bijeenkomst of ik geïnteresseerd zou zijn om in de gemeenteraad te komen. Ik wist niet wat op me afkwam. Daar ging ik heel erg over nadenken. Toen dacht ik, nou, kan geen kwaad, kan het proberen. Toen werd ik uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ja, toen kwam ik erin.
Ja.
Na de verkiezingen. Het was voor mij een hele openbaring. Het was gewoon het vak leren.
Ja.
Ik was actief in de studententijd en ik deed mijn debatten. En ik was vanaf 1991 of zo wel op televisie. Deed mee aan allerlei nationale debatten. En dan moet je opeens, word je opeens volksvertegenwoordiger. Dat is wel wat anders.
Ja, geboren in Amsterdam-Oost.
Geboren in Amsterdam-Oost, opgegroeid in Amsterdam-Zuid. En ik kwam in de gemeenteraadsfractie met 15 PvdA'ers. En volgens mij was ik de enige die geboren en getogen was in Amsterdam. Maar volgens statistieken was ik de allochtoon. Dus ja, go figure.
Ja. De rest waren het allemaal Friese en Brabant.
Het waren allemaal importen. Het waren de echte Amsterdamse allochtoon. Het was van het importvolk, zeg maar.
Laten we eens even kijken. Want zoals ik al zei, geboren in Amsterdam-Oost. Vader en moeder. Gezin.
Ja.
Was daar politiek ook aan de keukentafel? Werd dat daar ook besproken?
Aan de eettafel, ja.
Familie Elatik.
Ja, kijk, ik groeide op. Mijn interesse in politiek, die werd gevoed door Joop ten Uyl, maar ook Dries van Acht. Dus ik groeide op als klein meisje. En mijn vader keek het debat op televisie en het nieuws. En ik weet nog dat wij tijdens het eten altijd en het 8-uur-journaal daarna altijd gewoon heftig met elkaar in gesprek gingen. Dus en ik groeide op in huis met allemaal volwassenen. Dus ik luisterde altijd naar hun debatten. En ja, later deed ik ook mee.
Ja.
Dus het, zeg maar, politiek bewustzijn, het was al vrij vroeg aanwezig. Maar niet alleen met Nederlands politiek.
Wat waren die heftige discussies dan?
Over alles. Over wat er in de wereld gebeurde. Over politiek, over Marokko, over het Midden-Oosten. Over ja, wat niet. Ja. Altijd. Ja. En nu nog steeds. We hebben nog steeds heftige discussies.
Ja.
En het is wel grappig als er af en toe vrienden van hem op bezoek zijn. Wij discussiëren best wel heftig en spreken elkaar ook echt aan. En je weet hoe dat gaat soms bij Marokkanen. En dan vinden die mannen kijken dan echt op van, goh, wat praat je hard tegen je vader? Ik zeg, nee, discussieer het toch gewoon. Het is toch geven, het geven en nemen van opinies.
Ja, ja.
Het is niet alleen vaders wil is wet, zeg maar.
En dan komt het moment dat je dan tegen je pa en ma zegt, ik ga de politiek in.
Ik weet nog dat ik gepolst werd en dat ik dus tegen mijn vader zei van, ja, ik ben gevraagd of ik in de gemeenteraad wil komen. En toen zei hij van, ja, dat is goed, maar op voorwaarden van twee dingen. Ik zeg, wel, op welke voorwaarden dan? Zei, nou, één, als je de politiek ingaat, moet je altijd met NIA werken. NIA, dat is oprechte intenties, zeg maar, goede intenties. Als je niet in staat bent om met NIA je politiek te gaan werken, dan moet je het niet doen. En twee, nooit je mond houden. Altijd voor onrecht aanspreken. Altijd je mond, je mening uiten. Nou, op die twee voorwaarden kreeg ik van mijn vader zijn zegen om.
Nou, waarvan die er één wist dat je dat wel zou doen. En dat is nummer twee. Nooit je mond houden.
Nou ja, dat zeg je wel. Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend.
Oh.
Om ervan uit te gaan dat je overal wel je mond over open zult doen. Want... zeker de laatste paar jaar. We leven natuurlijk in een rare wereld. En voor je opinie opkomen is niet iets wat je makkelijk doet. Zonder dat je consequenties probeert in te zien van de gevolgen van je uitspraak. Ik bedoel, daar hebben we het wel eens vaker over gehad, jij en ik.
Ja.
Hoe lastig het is in deze tijd dat het niet vanzelfsprekend is dat je voor je opinie zomaar eventjes kunt roepen of noemen.
Ja, dat moet altijd komen. Ja, goed.
Dus, ik had altijd wel mijn mening klaar. Ik vond dingen, nog steeds. Maar op een gegeven moment leer je ook ermee om te gaan. Leer je ook zeg maar, je opinies ook op een goede manier te doseren. En ook goed na te denken wat je zegt. Maar met mijn vader ging het erom dat je onrecht aanspreekt.
Ja, en zoals wat?
Onrecht, dingen die je ziet gewoon. Dat je dus niet zeg maar alles maar goed praat. Of omdat je begrip wil hebben. Weet je, dat je bijvoorbeeld, wat ik ook wel eens heb gedaan, is in de Marokkaanse gemeenschap ouders ook echt de verantwoording roepen.
Hmm.
Kijk, vroeger werden we altijd gezien als pappen en nathouders. Pappers en nathouders. Maar dat gevoel heb ik nooit gehad dat ik dat moest zijn. Want mijn vader heeft gezegd, als je onrecht ziet, maakt niet uit waar je het ziet.
Mm-hmm.
Dan moet je het aanspreken. Dan moet je er iets mee. Net zoals dat ik ook het heb over racisme in Nederland. Ja. Niemand die me gaat vertellen dat er geen racisme is in Nederland.
Nee, precies. Dus nooit je mond houden. Dat was een advies van hem. De andere tip was oprechte intenties. Hè? Nia, zoals jij dat zegt in het Marokkaans.
Geen spelletjes, geen eigen belang, geen opportunistische spelletjes. Maar oprecht geïnteresseerd zijn in mensen, oprecht geïnteresseerd zijn in vraagstukken. En weten dat je niet alleen maar een verantwoording aflegt één keer in de 4 jaar bij de stembus.
Ja.
Maar wij leggen een verantwoording af van een hogere macht.
Mm-hmm.
En dat de verantwoordelijkheid van iemand die een leiderschapspositie inneemt groter is dan iemand die dat niet doet. Nou ja, dat realiseren, dat doet iets met de manier waarop je je werk doet.
Ja, nou ja.
Daarom is het ook nooit een 9-tot-5 job geweest.
Nee, precies. Maar even over die oprechte intenties. Hè. Je kan zelf, je intenties zijn oprecht. Hè. Je hebt intenties die oprecht zijn. Maar ja, in de politiek wordt er ook soms gespeeld op de persoon. Je hebt dat aan de lijve meegemaakt, jarenlang.
Ja.
Je hebt heel wat over je heen gekregen. We moeten het toch even kort bespreken. Want dat is toch een deel geweest van jouw politieke carrière. Een klein deel, maar het ligt er niet om. Want je hebt heel veel over je heen gekregen.
Uh-huh.
Bijvoorbeeld het, wat is dat ook weer? Het cultuurgebouw MusicQ.
Een muziekgebouw.
Ja. Wat gebeurde er daar nou eigenlijk?
Nou ja, eigenlijk was het besluit voor dat gebouw, dat was al eerder genomen. Voordat ik in Oost kwam, dus dat was door mijn voorgangers gedaan. En ja, het is gewoon een erfenis uit het verleden. Zeg maar, erfenis van oud bestuur. Een hele lastige constructie. Het is een beetje te veel om uit te wijden. Maar het was een lastige financieringsconstructie. Waar destijds het oude stad de Oostwoudgas meer mee akkoord was gegaan. En toen ik bestuurder werd in 2010... weet ik nog dat een half jaar daarvoor iedereen zei, kom, de opening, leuk feest, goed initiatief. Allemaal geweldig. En wij waren als nieuw bestuur amper begonnen. En toen kwamen we eigenlijk al, werd al bekend dat die financiële constructie helemaal niet zo gunstig was voor het stadsdeel.
Ja.
Dus ik moest op z'n Amsterdamse gezegd de shit opruimen.
Ja.
En dat kreeg ik op mijn bord.
Ja.
En ik ging ook de shit gewoon opruimen, want dan hoort dat. Alleen, het was toen even opportun door heel veel anderen in de samenleving, ook in de raad, om te doen alsof dat mijn besluit was. Of dit mijn projectje was. Of dit deze hele veel financiële constructie uit mijn koker komt.
Ja. Maar uiteindelijk stap je toch op?
Ik ben niet opgestapt. Wat er is gebeurd is dat er een debat was in in de raad bij ons. En dat de Partij van de Arbeid de stekker uit de coalitie trok.
Ja.
Tijdens dat debat.
Dan ben je er ook even niet.
Dan ben je er niet, ja. Wat voor rol heb ik, wat voor mandaat heb ik als mijn eigen fractie de coalitie opblaast? Ja, dan moet je weg, want dan heb je geen partij die daar in de macht zit.
Ja, een paar maanden later kom je toch weer terug.
Een maand, 55 dagen ben ik weer geweest. En toen is de coalitie weer gelijmd en toen ben ik teruggekomen om mijn werk af te maken.
Ja, zo heb je ook heel wat over je heen gekregen. Het was, neem ik aan, in 2009 had jij al kritiek op Wilders en PVV. Want ja, jij had toch ook wel vergelijkingen met de jaren 30 gemaakt. De politiek van Wilders.
Oh, dat was heel simpel. Dat was ten tijde van de vraag van de PVV aan de huidige burgemeester van Amsterdam, destijds minister van Integratie. Of wonen, wijken en
integratie.
En integratie. Over cijfers rondom, volgens mij, Marokkaan of allochtoon of iets dergelijks. Wat kost een Marokkaan of zoiets dergelijks? En ik had s'avonds een tweet gemaakt naar een vriend van mij. Die was aan het twitteren met mij. Dus ik twitterde van binnenkort gaan ze ook nog ons DNA opslaan. Want dat mag allemaal maar.
Ja.
En toen heb ik wel een referentie gemaakt naar, doe me heel erg denken aan een bepaald beleid van een bepaalde politicus die 60 jaar geleden ook democratisch was gekozen. Ja, toen brak de pleuris uit. En toen mocht ik bij Knevel van der Brink tekst en uitleg komen geven. Toen ben ik ook keurig niks tekst en uitleg komen geven wat ik ermee bedoelde.
Ja.
En ik bedoel, sinds 2009 heeft de wereld niet stilgestaan. En volgens mij heeft deze partij en deze meneer niks anders gedaan dan te bewijzen dat die vergelijkingen helemaal niet zo scheef zijn. Ja.
Maar wat jij toen meegemaakt hebt, dat is niet mis. Want wat jij allemaal over je heen kreeg, waar je mee vergeleken werd. Ja, we moeten het toch even hier zeggen. Want je werd ook beveiligd.
Ja.
Had je nooit het moment dat je dacht van, jongens, waar doe ik dit nou eigenlijk voor?
Nee. Het is toch mijn samenleving. Als we dat allemaal gaan zeggen, als we allemaal gaan zeggen, ja, waar doe ik het voor? Dan zijn we toch allemaal een steltje lafbek als we dat doen? Je kan toch niet toelaten dat iemand je samenleving gewoon kapot maakt? Dat jij en ik hier niet mogen zijn? Dat mensen als jij en ik, jouw kinderen, dat die geen toekomst hebben. Dat jouw kinderen, potverdomme, in deze tijd zich nog moeten uit gaan leggen op school. Wie ze zijn en waarvoor zijn, daar moeten we ons toch wel schamen. Dan kunnen jij en ik toch niet onze mond houden.
Ja. Maar ja, je hebt ook een familie. Je hebt een partner.
Ja. Ja, en soms maak je de afweging. En de afweging die ik heb gemaakt is, denk aan de les van mijn vader. Werk met Nia. Dus niet weglopen als het moeilijk wordt. Niet met de staart tussen de benen de deur uitlopen, omdat het moeilijk wordt voor jou persoonlijk. Het is niet makkelijk om verantwoordelijkheid te dragen. Dus dan moet je ook, ja, moet je ook de kloten hebben om de klus af te maken, op z'n Amsterdams gezegd.
Yeah.
En het is niet leuk. Het is niet makkelijk om iedere dag over jezelf te lezen wat voor ongelofelijke kring je bent en hoe gek je bent en wat je allemaal verdient. Het is niet fijn. Niet voor mij, niet voor je partner, niet voor je familie. Maar nogmaals, politiek is niet voor bange mensen en bestuur al helemaal niet. En het is niet dat ik hier stoer doe over dat ik niet bang ben. Ik ben ook wel eens bang geweest.
Ja, waarvoor?
Ja, waarvoor niet? Je weet toch niet wie die moloot is die jou een mailtje stuurt? Misschien is het wel eens een van de Jan Doedelzakken met zijn witte sportsokken en zijn badslippers achter zijn pc de held uit te hangen. Maar dat weet jij niet. Het kan net zo goed zijn de gast die jij tegenkomt als je boodschappen gaat doen of de postbode, of dat weet je niet. Dus dat doet wel iets met je. Maar nogmaals, bij mij heeft het niet geresulteerd dat ik dacht van, nou ja, weet je, dan geef ik dit maar op, dit wereldje en dit werk, en ik stop ermee. Want dan denk ik bij mezelf, ja, dan ga je je eigen belang voor op het samenlevingsbelang zetten. En die kiezer die op jou heeft gestemd, die heeft erop gestemd, die heeft op jou gestemd en die heeft jou het vertrouwen gegeven om de klus te klaren. Dus hou op met zelf medelijden.
Ja.
Droog je tranen af.
Ja, nee, droog je tranen, Piero. Nee, dat
droog
is
je
prima.
Tranen af, sta op en ga de klus klaren.
Nee, oké. Maar dan, ik bedoel, want jij, jij bent niet gek. Je hebt ze alle vijf op een rij. ja, laten we even wel wezen. Is er dan nooit een moment geweest, Fatima, dat je dacht van,
krijg toch allemaal wakker leren.
Ja.
Val van mij, paard allemaal.
Nou, precies.
Nee, wat gaat?
Nee. Waar komt dat vandaan?
Waar het vandaan, weet ik niet. Wat vandaan komt.
Dat je niet het moment hebt dan voor jezelf van, krijg toch allemaal de kleren. Dat je het moet doen. Dat je zegt van, ik stop ermee. Maar dat je dat wel even overdenkt. Hè? Dat je denkt van, moet ik dit nog wel doen? Dat moment heb je toch wel eens een keer gehad.
Ja, waarschijnlijk wel vaker gehad. Maar nooit dat heeft geresulteerd in een gebrek aan doorzetten of zo. Of dat ik daardoor dacht van, ik ga het nu wat minder doen of zo. Kijk, ik heb wel momenten gehad dat heel heftig werd. Dat ik dacht, volgens mij moet ik nu eventjes een beetje rustiger aandoen. Dan zag je me zo vaak meer op Twitter en op de pers en dat soort zaken. Ik dacht gewoon rustiger aan. Want ik dacht, ja, alles wat ik nu roep krijgt zo'n tegenreactie. Kijk, er is ook een verschil. Op een gegeven moment word je stadsdelvoorzitter, dan heb je toch een andere rol. Moet je boven de groepen staan, boven de troepen staan, boven de partijen staan. Het is een soort, de rol van stadsdelvoorzitter is echt een bizarre rol. Het is een beetje de gekozen burgemeester ben je. Dus je bent gekozen met een partijprogramma en een partij. Maar je moet toch een beetje de burgemeester zijn en de troepen bij elkaar houden, boven de groepen staan. En dat maakt het wel lastig, omdat je dan niet altijd even scherp kunt zijn als je graag zou willen. En dan moet je dus podium geven aan andere collega's om het wel te doen.
En dat is dan op zich ook weer een uitdaging om te zeggen van, ik ga ermee door.
Ja, dat vond ik ook heel fijn om dat te doen, zeg maar, de afgelopen jaar. Maar af en toe had ik ook wel zoiets van, ja, nu moet ik even oppassen met wat ik zeg, wat ik doe. Want de backlash is veel te groot. En het gaat zo groot worden dat het heel veel tijd en energie gaat kosten wat ik moet besteden aan het echte besturen.
Ja.
Dus je gaat op een gegeven moment groeien ook wel in het maken van afwegingen, wat wel of niet. Maar dat laat onverlet dat ik gewoon niet mijn mond ga houden.
Nee. En daar ben je ook niet de persoon naar om dat te doen. Kijk, we hebben het nu gehad over een periode die heel naar was en naar is geweest. Maar aan de andere kant word je ook geroemd om je resultaten in Amsterdam-Oost. Laten we wel wezen.
Ik wil ook nog wel iets zeggen over die nare periode. Ja. Want ook binnen die nare periode, het was voor mij persoonlijk naar. Het was ook naar voor mijn medewerkers, want die kregen ook allemaal te horen wat hun baas was. Dus dat is niet fijn. Maar in die nare periode zijn ongelooflijk mooie dingen gebeurd. En dat is denk ik wat ik wilde zeggen over het relativeren van wat er gebeurt. Kijk, als ik alleen maar de negatieve twitteraars lees, dan ziet de wereld er heel zwart uit. Dan durf je bed niet meer uit te komen. Maar in die tijd waren ook weer mooie dingen. Weet je, ook de mensen die positief zijn. De dingen die ontwikkelden, de dingen die goed gingen.
Nou, dat is ook mijn volgende vraag precies. Hè? Want je wordt ook geroemd om wat je wel heel goed gedaan hebt, namelijk. Als je nu kijkt, hè, burgemeester Van der Laan die had het er ook over tijdens jouw afscheidsreceptie op het gebied van veiligheid, het ondernemersklimaat in Amsterdam-Oost. Als je nu terugkijkt, hè, wat is dan het mooiste wat je bereikt hebt? Ja, dan moet je mensen teleur gaan stellen, denk je weer.
Nee, helemaal niet. Weet je het allermooiste wat ik heb bereikt?
Ja.
En dan ga ik niet de mooie wijk en de gebouwen allemaal. Het is allemaal, ik bedoel, Google Amsterdam-Oost en je weet zelf wat allemaal mooi is. Maar het allermooiste wat ik denk ik, waar ik trots op ben en wat er gebeurde in Oost, is dat de mensen, de bewoners, het heft in eigen handen hebben genomen.
Ja.
Kijk, ik kwam in 2002 in Oost, vooral in Zeeburg, en ik trof mensen aan een welzijnsinfuus. Waar alles voor moest worden gedaan. Dat beeld had de overheid ook. Hè. Die mensen waren zielig, daar moeten we iets voor doen. Terwijl ik denk, ja, sorry, die mensen zijn helemaal niet zielig. Die mensen zijn hartstikke sterk.
Ja.
En af en toe hebben ze een duwtje in de rug nodig. En we hebben eigenlijk de afgelopen jaren ons beleid zo aangepast dat mensen zelf hun eigen initiatieven konden ondernemen, in plaats van dat ze steeds aan het handje werden vastgehouden.
Ja. Zelfredzaamheid.
Ja, of samenredzaamheid, want het is niet alleen maar mensen aan hun. Want zelfredzaamheid lijkt net alsof je ze aan hun lot overlaat. Dat doe je ook niet. Maar samen die buurt maken. Dus de lokale overheid en de bewoners als partners van elkaar. Niet als een soort, de overheid als een leidende rol alleen.
Ja.
En dat vind ik wel heel erg bijzonder. En daardoor zie je al die mooie initiatieven in de Indische buurt. Ja. Al die mooie initiatieven op Eiburg, ja.
Wat ik zelf wel.
Vind jij mooi?
Nou ja, ik vind bijvoorbeeld de rap van Furadi uit 2010 als jouw campagneliedje voor de deelraadsverkiezingen toch wel erg origineel en toch ook een mijlpaal. Laten we even luisteren.
Ik wil een kans om te doen wat ik wil. Op 3 maart maken wij het verschil. Dus we lopen naar de stembus. In Eastside is het nieuwe centrum. Flevo Park, de Dappen Markt. Studio K, Nowhere Oosterpark. Samen aan de slag, de woorden onvervacht. Dus niet alleen maar hoop, maar daadkracht. Wat ik kan zijn, wie ik wil zijn in Oost. En iedereen die wil wonen in Oost. Geen stress, we kunnen chillen in Oost. Zolang je maar in ons gelooft. Het maakt niet uit hoe je heet. Het maakt niet uit hoe je leeft. Wat mensen maken Oost. Iedereen in de buurt maakt Oost. Het maakt niet uit wie je bent. Of welk volk je represent. Wat mensen maken Oost. Iedereen in de buurt maakt Oost. Wie gaat voor duidelijk, wie gaat voor dapper? Fatima El Atik, Lodewijk Asscher. Met leefbare buurten en straten. Scholen.
Ja, fantastisch. Je kan het nog helemaal meelezen. Furadi. Ibrahim Furadi, een bekende rapper. Dit zijn toch ook mooie dingen. Als je het hebt over mensen maken Oost.
Ja.
Je neemt nu afscheid dan van de politiek in Amsterdam. Is dat voor altijd?
Weet ik niet. Ik weet echt niet of het voor altijd is.
Oké, dan de vraag die voor de duizendste keer al gevraagd
wordt.
Wat ga je doen?
Weet ik ook niet. Kijk, ik zeg voor nu vaarwel aan de lokale politiek. Want het is mooi geweest na 16 jaar. Tijd voor even een time-out. Tijd voor familie, vrienden, het leven, zeg maar. Of de leven, zoals Sef het noemt. En daarna ga ik verder kijken. Maar ik weet niet hoe de toekomst brengt, dat weet jij ook niet.
Toch? Nee, dat weet ik niet. Maar ik zou nog wel weten wat ik het liefst nog zou willen doen.
Ik weet het echt niet.
Ja.
Wat ik het liefst zou willen doen is nu gewoon de tijd nemen om bij te komen, na te denken, boeken lezen, weer eens normale gesprekken voeren met vrienden die niet aan een soort tijdslimiet opgesteld zijn. Even leven zonder agenda.
Ja.
Ook heel fijn. En en daarna weer een beetje rondkijken van wat de uitdaging komt. En bij mij is het zo gegaan.
En je hebt niet iets van waar je dan gaat rondkijken? In welke sector moet je het gaan vinden?
Ik ben in de politiek terechtgekomen. Ja. Onvoorbereid.
Ja.
Ik zou eigenlijk gewoon biologieën worden.
Ja.
En het lot bracht mij hier. Ik vertrouw op het lot dat me weer ergens brengt waar ik goed kan doen en waar ik een bijdrage aan kan leveren.
Ja. Ja. Je bent ook fan van de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho.
Klopt.
Als je iets wil, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen.
Ja, dat geloof ik ook wel.
Ja?
Ja.
Wat heb jij met Paulo Coelho?
Ik heb iets met spiritualiteit. Paulo Coelho die verwoordt heel veel zaken die ik belangrijk vind op een makkelijkere manier om te begrijpen.
Mm-hmm.
En het inspireert mij gewoon af en toe. De woorden van Paulo inspireren mij.
Ja, ja. Heeft dat te maken met religie en maatschappij?
Heeft te maken met religie, heeft te maken met de manier waarop mijn moeder mij religieus heeft opgevoed. Is ook een hele spirituele vrouw die... een sterke spirituele vrouw die mij heeft geleerd om het leven te nemen zoals het komt. En te accepteren, maar je niet af te sluiten voor inspiratie, voor het lot. En niet denken dat je alles kunt controleren. Dat is wel de ziekte die wij hebben in het Westen. Dat wij denken dat we alles maar kunnen controleren. Maar je kunt veel controleren, maar het leven zelf controleer je niet.
Ik denk dat ik wel een beetje weet wat je de komende tijd gaat doen. In ieder geval heel vaak en heel dicht bij je moeder in de buurt.
Heel veel bij mijn moeder in de buurt zelfs.
Ja. Ja. 16 jaar is mooi geweest.
16 jaar van keihard werken, weinige momenten met je familie. Het is tijd voor weer tijd bij mijn familie en mijn roots door te brengen, absoluut.
Fatima Helatik, dank voor je komst naar de studio. Ik vond het heel fijn dat je hier was. En ik wens je heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. En zoals jij altijd al gezegd hebt, jij maakt oost, je maakt je leven. Mensen maken oost.
Mensen maken oost, absoluut. Dank je wel.
En tot zover.